Daarom lees ik Daniël 2 vanaf vers 1. Waar staat: in het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zeide de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars, wat het maar wezen mag, denk ik altijd, maar vooruit, hè. Guichelaar, toch? Zeg ik het niet goed? De sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht des konings. In gedachten ziet die jongens dan voor het bed van Nebukadnezar staan. Maar vooruit, hè? Hij in zijn pyjama met zijn... met zijn muts op. Toch niet, ik moet altijd lachen als ik het lees. Omdat het zo laconiek verteld wordt natuurlijk, hè? Maar goed. Daar staat er: en de koning zeide tot hen: ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch: o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide tot de Galdeën: de zaak is mij ontgaan. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien gij de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Zij antwoordde ten tweede maal en zeide: de koning zegt zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide: ik weet vastelijk dat gij lieden de tijd uitkoopt, terwijl gij ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien gij lieden mij die droom niet te kennen geeft, u die ervan is enerlei. Daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd veranderen. Daarom zeg mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. De Galdeën antwoordden voor de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die des konings woord zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulke zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of galdeer. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden, welker woning bij het vlees niet is. Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen en zeide dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen. Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden. En toen bracht Daniël een raad en oordeel in aan Arioch, de overste der trawanten des konings, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden. Hij antwoordde en zeide tot Arioch, de bevelhebber des konings: waarom zou de wet van koningswegen zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniël de zaak te kennen. En Daniël ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen gaf. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen. Opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniël de God des hemels. Daniël antwoordde en zeide: de naam God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want zijn is de wijsheid en de kracht. Want hij veranderde tijden en stonden. Hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap degene die verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en ik loof u, o God, mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt ons des koningszaak bekendgemaakt. Daarom ging Daniël in tot Arioch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging heen en zeide al dus tot hem: breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Toen bracht Arioch met haast Daniël in voor de koning en hij sprak alzo tot hem: ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden die de koning de uitlegging zal bekendmaken. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Beltsazar was: zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Daniël antwoordde voor de koning en zeide: De verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. En daar hou ik op met lezen, omdat dan het verhaal komt van de droom. Dat wil zeggen, daar wordt de droom verhaald en wordt de verklaring gegeven. En helemaal aan het eind lees ik dan weer verder. Nadat Daniel deze verklaring gegeven heeft, kom ik in vers 46. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniel. En hij zeide dat men hem met spijsoffer en lieflijk reukwerk een drankoffer zou doen. De koning antwoordde Daniel en zeide: het is de waarheid dat uw lieder God een God der goden is en heer der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Toen maakte de koning Daniel groot en hij gaf hem vele grote geschenken en hij stelde hem tot heerser over het ganse landschap van Babel en de overste der overheden over al de wijzen van Babel. Toen verzocht Daniel van de koning en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening van het landschap van Babel, maar Daniel bleef aan de poort des konings. Tot zover. Ja, en waar het nu om gaat is toch even wat anders. Niet zozeer om de inhoud van de droom, maar wel om de omstandigheden daaromheen. Het gaat immers hier eigenlijk over het gebrek aan vermogen van de wijzen van Babel tegenover Daniel, die via zijn God, de God van Israël overigens, maar Daniel die via zijn God inderdaad deze hoogste wijsheid inderdaad blijkt te hebben. Dan wel, hij ontving het van God uiteraard. Maar waar het de wijzen van Babel aan wijsheid ontbrak, daar verscheen deze man, Daniel, en hij bleek inderdaad, hij wordt ook inderdaad terecht aan het eind van het verhaal aangesteld tot overste der overheden over al de wijzen van Babel. Met de woorden van vers 48. Dat is een belangrijke waarheid, want dat betekent inderdaad dat Daniel in één klap natuurlijk zo ongeveer de belangrijkste man werd van het hele Rijk. Nou ja, op de koning na, maar zo is dat nou eenmaal. En een belangrijke waarheid is natuurlijk dat de wijsheid der wijzen hier bleek tekort te schieten. Daar namelijk, waar het gaat over, daar ga ik er niet op in dat Nebukadnezar zijn droom vergeten was en dat die heren die konden hem niet vertellen wat hij gedroomd had. Ik ga er veel dieper op in. Daar waar het gaat namelijk om de dingen die in het laatste der dagen geschieden zouden, daar ontbreekt inderdaad de wijsheid. Dat wil zeggen, daar weet de mens dus niks van. De term in het laatste der dagen, die ontleen ik dus weer even uit vers 28. Hè? Want daar staat daar: de God in de hemel, die verborgenheden openbaart, die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Dat is een term waar wij gemakkelijk overheen lezen, want wij kennen de droom en we kennen zijn uitleg. En zeggen dan, want ik doe net of je het allemaal al weet, maar we hebben het er nog over natuurlijk. Maar wij zeggen dan, nou ja, het gaat over hoe dat zou aflopen met het Babylonische Rijk en hoe het Babylonische Rijk zou worden opgevolgd door het Mede-Persische Rijk en dat weer door het Griekse Rijk en dat weer door het Romeinse Rijk en dat weer door 10 Statenbond, wat het ook wezen mag, maar daar hebben we het natuurlijk nog over. En dan uiteindelijk komt het Koninkrijk van Christus. Niettemin, wij staan stil dan bij een lange geschiedenis. Hier wordt gewoon gezegd dat het gaat om wat in het laatste der dagen zou gebeuren, zodat de voorgeschiedenis van het verhaal eigenlijk helemaal niet interessant is. En dat het Babylonische Rijk zou opgevolgd worden door het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Dat maakt niet zoveel uit. Waar het om gaat is hoe het uiteindelijk afloopt. En dat is ook kennelijk de belangrijke inhoud van de brief. Van de droom moet ik zeggen. Ik ben zo gewend aan brieven. Maar goed, dat is de belangrijke inhoud van de droom. En dat blijkt ook in de woorden waarmee de afloop van de droom verklaard wordt. De woorden namelijk van vers 44, waar gezegd wordt dat in de dagen van deze laatste koningen de God des hemels een koninkrijk verwekken zal, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het gaat altijd om het laatste, niet om het voorafgaande. Hoezeer het trouwens ook profetie was. Maar de aardigheid is dat als wij ons met die droom bezighouden, dan komen wij via het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse Rijk, komen wij tot het Romeinse Rijk, voorgesteld door het ijzer. En dan houdt het ongeveer op. Want, en dat loopt ongeveer af in een periode van 6, 7, hooguit 800 jaar, alles bij elkaar, inclusief het Babylonische Rijk dus. En daarna horen wij bijna 2000 jaar, nou 1800 jaar ongeveer, 1700 voor mijn part, horen wij helemaal niets. En dan pas weer gaat het verhaal verder met die tien statenbond, laatste fase in deze droom althans, en daar gaat het nou maar even om. En daarop volgt betrekkelijk snel de openbaring van het koninkrijk van Christus enzovoort. Met andere woorden, als je de betekenis van de droom over de tijd heen, over een tijdstabel, een jaartallentabel heen uitzet, dan blijkt dat de belangrijkste periode van de hele geschiedenis helemaal niet vermeld wordt. Gewoon overgeslagen wordt. Dat is nou eenmaal zo. Dat is weliswaar voor sommigen een probleem. En sommigen zeggen, ja, er is toch in Daniël 2 niks aan te geven, niks te vinden waaruit dat zou blijken, zo'n gat daarin. Dus dat kan niet zo wezen, is dan het idee. Dan zeg ik, nou, dat komt dan later wel. Als je na dit hoofdstuk met een probleem zit, wordt het heus in de volgende hoofdstukken opgelost. Zo zit het nou eenmaal in Daniël in elkaar. En dat er inderdaad sprake is van een onderbreking van het verhaal, dat wil zeggen van een periode waarover helemaal niks verteld wordt, dat blijkt in elk geval uitdrukkelijk in Daniël 9, maar ook al betrekkelijk nadrukkelijk in Daniël 8. Niettemin, wij dienen erop voorbereid te zijn dat een belangrijk deel, en zelfs het langste deel, veruit het langste deel van de geschiedenis, gewoon hier niet vermeld wordt, gewoon wordt overgeslagen. Alsof het niet ter zake doet. Ik wou zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan Daniël zelf, maar dat vind ik altijd vermakelijk in Daniël, dat als het een beetje belangrijk wordt in wat de engel of de heer tot Daniël zegt, dan sukkelt de man in slaap. Heb je dat wel eens gemerkt? Heb je wel eens gelezen, toch niet? Lees het anders maar eens, hè? Die volgende hoofdstukken. Dan ineens wordt hij zwak, ziek en misselijk, en daarna staat hij weer op zijn voeten, en dan vraag je altijd af, maar wat is er nou gezegd terwijl de man sliep? Of heb je dat niet? Of denk je dat die engel gewacht heeft tot de man weer wakker werd of zoiets? Waarom viel hij in slaap? En waarom wordt zo het verhaal of onderbroken, of beter nog, waarom missen we zo dan een stuk van het verhaal? Want dat is wat in de volgende profetieën nogal eens voorkomt, hoor. Waarom is dat? Dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Wat er in de tijd dat Daniël sliep verteld werd, dat is precies wat handelt over onze tegenwoordige tijd. De tijd van na het Romeinse Rijk in elk geval, of vanaf het Romeinse Rijk, net zo u wil, neem het niet al te nauwkeurig, maar vanaf het Romeinse Rijk tot aan de tijd waarin dat laatste Rijk zal ontstaan van die tien staten, van die tien tenen, dan wel van die tien hoornen, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Tien tenen moet je trouwens zeggen, want zo sprak mijn vader dat gewoonlijk uit, niet waar? De tien tenen, goed. Maar laten we zitten. Maar dat is wel waar het om gaat, daar dienen we op voorhand op bedacht te zijn. Hoe ik daar nou zo bij kom? Wel eenvoudig, eigenlijk omdat dat op een of andere wijze in het gedeelte wat wij gelezen hebben ook inderdaad naar voren gebracht wordt. Echter niet op zuiver profetische wijze, maar meer op typologische wijze. Dat is het verhaal, maar dat heb ik u waarschijnlijk al verteld naar aanleiding van hoofdstuk 1, dat nou eenmaal alles wat hier in Daniël staat profetisch is. Ook als het erop lijkt dat het alleen maar geschiedenis is. En geschiedenis is een erg groot woord, hoor, voor wat hier gebeurt aan het bed van Nebukadnezar, denk ik dan altijd maar. Hè? Iemand die droomt en zijn droom vergeet en dan tekeer gaat en dat soort dingen. Hoezo geschiedenis? Dat zijn incidenten die helemaal niet voor publiek bestemd zijn. Niettemin, het staat hierin. Maar waarom het hierin staat, is niet omdat het zo leuk is om het te vertellen, maar omdat het natuurlijk een profetische betekenis heeft. En het gebeurt op voorhand. Dat is niet nieuw, want we hebben dat natuurlijk ook al aangehaald de vorige keren naar aanleiding van hoofdstuk 1. Want heel de gedachte die in Daniël 1 naar voren komt, is immers dat een belangrijk deel van Israël reeds voor de Babylonische ballingschap zou worden weggevoerd. Ik zou het niet durven zeggen als het niet elders gewoon expliciet in de schrift stond. Maar dat een ander deel van Israël reeds voor de Babylonische ballingschap zou worden weggevoerd. En in de ballingschap op een of andere wijze weliswaar officieel de identiteit, de eigen identiteit zou verliezen. Maar niettemin zou blijven bestaan. En inderdaad door God gezegend worden. Dat is de gedachte, weet u wel. Daniel en zijn drie vrienden. Als beeld feitelijk van de 10 stammen van Israël. Die immers voor het ingaan van de Babylonische ballingschap. Verder voor. Werden weggevoerd. Andere namen kregen enzovoort. Maar wel degelijk door God gezegend werden. Maar als ik vraag wanneer werden ze dan door God gezegend. Of vanaf wanneer. Dan is het antwoord. Vanaf dat hen het evangelie gebracht werd. Na de opstanding van Christus. En dan zijn we dus gewoon thuis in onze tegenwoordige bedeling. In onze bedeling dus. Daar gaat het dan over. En merkwaardigerwijze, onze bedeling schijnt geen deel uit te maken in het algemeen van de profetieën in Daniël. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Het punt is namelijk dat in de eigenlijke profetieën van Daniël onze periode gewoon wordt overgeslagen. Nou ja, soms wordt aangegeven doordat Daniël even wegsukkelt, zal ik maar zeggen. Soms aangegeven doordat Daniël bidt, maar dan duurt het 3 weken van dagen voordat de engel bij hem komt. En die dan zegt, sorry dat ik wat oponthoud had, maar laat maar zitten, daar hebben we dan nog wel eens over. Maar waar dat voor staat, dat is onze bedeling namelijk. Een oponthoud, een onderbreking in het verhaal. Een uitstel, zo u wilt, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar in ieder geval, op een of andere wijze een soort onderbreking in de normale gang van de wereldgeschiedenis. Want daar gaat het over. De koninkrijken der aarde. Het wordt buiten beeld gehouden. Om de eenvoudige reden dat in onze bedeling het koninkrijk Gods, en dat niet alleen, maar eigenlijk God zelf, verborgen is. En ook over de Heer Jezus, over de Messias wordt dat gezegd. Hij verbergt zijn aangezicht voor de wereld. Hij zet in onze dagen geen koningen op de troon en hij zet ze ook niet af. Tenminste, niet als regel. Bij uitzondering wellicht wel, maar dan mag ik het niet zeggen. Want als hij het in het geheim doet, moet ik het natuurlijk niet verklappen. Als ik het al zou kunnen bewijzen. Met andere woorden, hij werkt in het verborgene. En daarom wordt het overgeslagen, dat is één ding. De andere kant van het verhaal is dat voor zover Satan de wereld regeert, doet hij dat net zo goed in het verborgene, omdat hem niet toegestaan is om dat in het openbaar te doen. Dat komt wel weer. Maar terwijl de Heer Jezus zijn koninkrijk zal openbaren op aarde, zal Satan ook zijn macht op aarde openbaren. Dat gaat gelijk op. Dat wil zeggen, dat is dan strijdig met elkaar en dat is precies de ellende die, ik gebruik maar zomaar een woord, maar dat is de ellende die over de wereld zal komen binnen redelijk afzienbare tijd. Maar beide werken in het verborgene, dat is een belangrijke waarheid. Zoals in Openbaring, zowel als in 2 Thessalonicenzen 2 gezegd wordt, dat de verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds werkt. Als je het even andersom zegt, dan staat er dus de ongerechtigheid werkt in het verborgene. Begrijp u? Net zo goed als de Heer zelf werkt in het verborgen. En daarom maakt heel onze tegenwoordige bedeling in de praktijk geen deel uit van de Bijbelse profetie. Het wordt gewoon aangekondigd dat het overgeslagen zal worden. En ik wil er rustig meteen achteraan zeggen dat mijn zinziens ook netjes wordt aangekondigd hoe lang dat dan zou duren. Dat is toch het minste wat je verwachten mag. Dat gebeurt ook. Maar daar hebben we het nou niet over verder. Maar dat geloof ik dus wel. Maar dat gebeurt ook niet in Daniël, dat gebeurt op andere plaatsen. En ook niet in eigenlijke profetie, zoals ik het maar noem. Ik heb de term zelf uitgevonden, aan mijn zinnen. Maar het komt wel voor in de typologie van de Bijbel. Dat is net zo goed profetisch. Maar daar hebben we het nogal over. Maar waar het nou om gaat, is dat hier in Daniël 2 iets heel bijzonders aan de hand is. Namelijk, het blijkt dat de wijzen van de wereld niet in staat zijn om deze wijsheid Gods, want dat is waar het feitelijk om gaat, te verklaren, te ontvangen of te verstaan. Dat heb je toch, hè? En er is er maar één, en dat is nog een particulier ook. Toch? Want die blijft op de achtergrond. Ze worden allemaal verzameld, al die wijzen, maar Daniël weet van niks, is er ook niet bij. Een man op de achtergrond, enzovoorts. En dan bij gelegenheid ineens, dan wordt de aandacht gevestigd op Daniël. enzovoorts. En hij blijkt dan via zijn God in staat te zijn om deze verborgen dingen bekend te maken. Maar in het algemeen, niemand weet ergens van. En degene die wel ergens van weet, die heeft zijn wijsheid niet van zichzelf, maar die erkent ruiterlijk en zegt, de Heer heeft het mezelf geopenbaard. Dat wil zeggen, dat is ook niet van mij, maar God heeft het me gewoon verteld. Dat is waar het op neerkomt. De aardigheid is nu dat in dit hoofdstuk op allerlei manieren de tegenwoordige situatie van de wereld beschreven wordt. Echter, het ontgaat ons wellicht, en dat zal dan zijn omdat wij die tegenwoordige situatie van de wereld niet kennen. Nou ja, ons ontgaat het niet natuurlijk, hè, maar ik bedoel die anderen natuurlijk, dat begrijp je toch, hè? Maar goed, toch? Nou ja, maar waar wij onze eigen bedeling niet kennen, de bijzondere aard daarvan, zullen we hem ook niet terugvinden in welk schriftgedeelte dan ook. Zo zit dat nou eenmaal. Maar waar wij onze bedeling verstaan, vinden wij hem terug op verschillende manieren in ditzelfde hoofdstuk. Want wat hier als achtergrond, als decor fungeert, hè, van die droom en zijn verklaring, al die toestanden die we nou gelezen hebben eromheen, dat is in de praktijk eigenlijk niet anders dan een beschrijving van de situatie in de wereld in onze dagen. Dat weten wij niet, maar het is zo. Want waar het om gaat, dat is het belangrijkste wat hier opvalt, is dat de wijzen der wereld niks weten. En zelfs gedood worden. Nou ja, er blijft wat wijsheid over, maar dat komt door Daniel. Wanneer Arioch, de overste der trawanten, waar heb ik die term toch meer gelezen, overste der trawanten? Ja, maar dat kan ik nou nog niet aanhalen, want dan schiet ik te veel heen en weer. Dus, maar goed, misschien hebben we het er dus nog over. Hè? Maar wanneer Arioch, de overste der trawanten, wat het maar betekenen mag, inderdaad bij Daniel komt, dan verandert de zaak en dan stopt het doden van de wijzen. Maar wat er gebeurt, toch in de voorgaande verse, was dat de koning zei dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen, vers 12. Vers 13 zegt dan, daarom is het ook vers 13 natuurlijk, die werd dan ging uit en de wijzen werden gedood. Toch? Nou ja, blijkbaar, er werd een begin meegemaakt, maar er staat, de wijzen werden gedood. De wijsheid verdween. Dat nu is kenmerkend voor onze bedeling. Dat in de wereld geen wijzen meer zijn. Nauwelijks in elk geval. Er zijn er wel, maar er zijn er weinig. Heel weinig, en wat voor wijsheid doorgaat, is dan over het algemeen zeer beperkt. Ik doe mijn best om er niet over te spreken. Dat doe ik later wel weer een keer. Maar ik moet het natuurlijk toch uitleggen. Kijk, wij merken dat niet dat dat zo is. Dat die wijsheid in de wereld niet is. Om een eenvoudige reden dat het al 2000 jaar zo is. En dat valt ons dus helemaal niet op. En 2000 jaar geleden kwamen de Batavieren in ons land. Dat weet u toch? Op de fiets, heb ik begrepen. Of was dat niet zo? Nou, in ieder geval, de Batavieren kwamen in het land. Maar daarvoor was ons land onbewoond. Dat zou je gedacht wezen, want toen stond het gewoon blank. Maar dat is nu niet meer zo, heb ik begrepen. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar in ieder geval, dat is dus heel lang. 2000 jaar is naar onze begrippen verbazend lang geleden. Daar weten wij niks van. En naar Nederlandse begrippen behoort dat zelfs tot de prehistorie. Dat is niet in alle landen zo. U weet toch wat prehistorie is? Prehistorie wil zeggen, de geschiedenis van voordat men schreef. Voor de geschreven overleving. Want historie is niet geschiedenis. Historie is geschreven geschiedenis. Hè? En daarom heet geschiedenis van voordat men schreef prehistorie. Nou, 2000 jaar terug zit je in Nederland in de prehistorie. Zo heet dat. Was daarvoor. En wat weten wij dus van daarvoor in het algemeen? En hier in West-Europa überhaupt. Dat bestaat feitelijk niet. Maar het punt is nu dat wij wel degelijk omtrent het verleden worden ingelicht in de schrift. Er wordt namelijk gewoon zwart op wit gezegd. Ik zeg het eerst met eigen woorden, dat gaat het snelste. Er wordt zwart op wit gezegd dat de wijsheid die in de wereld was, die was er dus, dat de wijsheid die de mens had, verdwenen is. Sterker nog, dat de wijsheid van de wereld door God zelf is weggenomen. En wel, pak een beet, 2000 jaar geleden. Dat wil zeggen, ten dagen, ten tijde van, of naar aanleiding van, de eerste komst van Christus. Staat hier, heb ik inmiddels voor me liggen. Staat op vele plaatsen, maar het belangrijkste vind ik altijd de eerste Korinthebrief, want er worden feitelijk 3 hoofdstukken aan gewijd, aan dat thema. Merkwaardig genoeg. En ik zoek bovendien 1 Korinthe op, om de eenvoudige reden dat een andere term die in Daniël 2 8 keer voorkomt, volstrekt overbodig overigens, maar het komt 8 keer voor, die komt ook hier in 1 Korinthe voor, in datzelfde verband namelijk. En dat is de uitdrukking verborgenheid. Is het niet opgevallen? Hoe vaak dat er stond, verborgenheid? Je kunt het soms gewoon overslaan. Doet niks toe of af aan het verhaal. Maar het staat er wel 8 keer. In heel Daniël 9 keer. Nog 1 keer in hoofdstuk 3, dat was bij die andere droom. Maar daar heb je het aan gehad. Met andere woorden, het is niet zo'n woord wat zo vaak voorkomt. Maar ineens, in dit hoofdstuk, 8 keer. Zomaar ineens. En dat is natuurlijk niet voor niks, want kijk, als wij een beetje thuis zijn in het Nieuwe Testament en wij lezen, toen werd aan de verborgenheid geopenbaard en ik vraag u dan aan wie wordt de verborgenheid geopenbaard, dan zegt u netjes Paulus. Aan Paulus werd de verborgenheid geopenbaard. Dat is een volstrekt Bijbels antwoord. Maar er staat Daniël. Of ik had u gevraagd, waar staat dat? Dat de verborgenheid werd geopenbaard. Dan had u gedacht, nou, Efeze 3, Romeinen 16, de laatste verse, Colossense, 1 Korinthe 2, noem nog eens wat, zoiets, hè. Maar het is Daniël 2. En dat denk je zo gauw niet aan, maar het is wel zo. En dan hebben we bovendien nog, is daar sprake van, God in de hemel die verborgenheden openbaart. Nee, het is volstrekt nieuwtestamentische zaak, nieuwtestamentische waarheid dan. En als er staat, mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, en ik vraag u waar staat, dan had u, de meeste van u waarschijnlijk gezegd, Efeze 3. De verborgenheid. Die mij geopenbaard is, aan u, enzovoorts. Maar het is Daniël die het zegt, hier. En het punt is gewoon dat het gebruik van deze termen rechtstreeks verwijst naar deze nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot onze bedeling. Wat laten we nou eens lezen, hè? 1 Korinthe 1, vers 17. 1 Korinthe 1, vanaf vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is dit woord des kruises kracht Gods. Want er is geschreven. En het punt is, hij zegt, ik ben gekomen niet met wijsheid van woorden. Later zegt hij, ik ben gekomen niet met woorden die menselijke wijsheid leert. Dat is het volgende hoofdstuk. Maar niet met woorden van wijsheid naar menselijke maatstaven. Ik moet u zeggen, dit is 2000 jaar geleden en we kennen die menselijke maatstaven niet met betrekking tot wat wijsheid eigenlijk is. Ik kom er zo wel op terug, maar dat moet u nou eventjes maar aannemen, zo is het. We hebben daar geen flauw idee van feitelijk. Maar de apostel zegt, ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises is dwaasheid voor de wereld, voor degenen die verloren gaan, vers 18. En voor ons die behouden worden, is het kracht Gods. Daar moet ik meteen aan toevoegen dat wijsheid naar klassieke maatstaven wel degelijk kracht is. Dat wil zeggen, door wijsheid verkrijgt men kracht. Dat is nu niet meer zo. Nou ja, in heel laag niveau, volstrekt horizontaal niveau wel. Want dan gaat het over techniek en dan is wijsheid ook kracht. Immers, daar is toch al die technische kennis, noemt men ter onrechte wijsheid, maar er is toch al die technische kennis voor. kracht te ontwikkelen, krachten te beheersen, krachten te leiden en zoiets. Daar gaat het toch maar om. Maar daar gaat het hier niet om. Waar het hier om gaat is dat klassieke wijsheid inderdaad kracht is, op een of andere wijze. Waar de apostel Paulus zegt, dit is wel kracht. Het woord des kruises is wel kracht, maar niet op grond van die menselijke wijsheid. Heb je dat? Dan zal ik er iets dieper op ingaan dan nu, hè. Die wijsheid, die klassieke, die oude wijsheid, is in, vangen wij onder het, over het algemeen onder filosofie of onder mythologie waarschijnlijk. Dan wel onder occultisme, dan wel onder tovenarij, hebben we het ongeveer een beetje. Mystiek is dat. Want klassieke wijsheid houdt zich bezig niet in de eerste plaats met verschijnselen, dat wil zeggen de dingen die men kan zien. Wat licht op schijnt bedoel ik dus gewoon, hè. Maar die klassieke wijsheid houdt zich bezig juist met onzienlijke dingen. Ja, onzienlijke dingen. Bestaan er dan onzienlijke dingen? Ja, er bestaan onzienlijke dingen. De normale wereld is ook eigenlijk een onzienlijke wereld voor ons, want wij zijn niet normaal. Daar zit het eigenlijk in. Ja, dan worden de mensen boos, dan haalt het verhaal op, dan leer je die dingen dus nooit verstaan. Maar zo is het nou eenmaal. Hoe leg ik dat nou netjes uit? Dat de aarde en daarmee de zienlijke wereld eigenlijk niks anders is dan de schil om... Ja, hij is hol. Maar laat maar zeggen. Maar niks anders is dan de schil om de onzienlijke wereld. Dat is nou eenmaal zo. Of zoals de Bijbel zegt, alle zienlijke dingen zijn komen voort uit de onzienlijke dingen. Heb je dat nog? Nou, daar hielden die klassieken zich mee bezig. Met de oorsprong der dingen. Niet horizontaal, want dat doet de moderne mens. Waar komt het vandaan en hoe lang geleden is het dat proces in gang gezet is? En dat is dwaas, hè? Dat leidt tot niks namelijk. Want ook als in het verleden een begin gemaakt is met het ontstaan, zal ik dan maar zeggen, gemakshalve van deze zienlijke wereld, dan nog blijft de vraag op welke wijze dat begin geïnitieerd is, dat wil zeggen in gang gezet is vanuit de onzienlijke wereld. De oorzaak van de zienlijke wereld ligt namelijk niet in het verleden zozeer, maar ligt hoger. Ligt in de onzienlijke wereld. Daarmee wellicht voor een deel ook in het verleden, daar gaat het nou verder niet om. Maar het probleem van de moderne mens, en ik bedoel met moderne mens die van pakweg de laatste 2000 jaar dus, hè, nu. Het probleem van de moderne mens is dat hij van die geestelijke wereld geen bal verstand meer heeft, in het algemeen gesproken. En is dus vastgeprikt eigenlijk op de wereld der zienlijke dingen, de wereld der verschijnselen enzovoort. En ik kan zich alleen nog maar bezighouden met wat in een ver verleden misschien heeft plaatsgevonden, maar dat kan hij toch niet controleren. Daarom kan hij er ook zoveel onzin over vertellen. En ik kan zich bezighouden met waar het naartoe moet in de toekomst. Dat weet hij niet, maar hij heeft het idee, als het verleden bepalend is geweest voor het heden, dan moet het heden bepalend zijn voor de toekomst, dus bouwen wij aan een toekomst. Het is de slechtste levensfilosofie die ik ken. Want de gedachte is altijd dat we het altijd doen voor onze kinderen. En die doen het weer voor hun kinderen. Er komt nooit een eind aan. Dat betekent dat we nooit ergens profijt van zullen hebben. Dat we altijd bezig zijn met dingen van morgen. Maar morgen maken wij per definitie niet mee. Wat heb je dan aan je leven? Ja, voor ons gelovigen is dat verschrikkelijk anders. Hè? Nou, verschrikkelijk is niet een goede woord. Geheel anders, maar ik mag niet citeren uit de nieuwe vertaling, dus dat kan ik niet zeggen. Dan mag het vanavond even een keer. Gij geheel anders, weet u wel. Uit Efeze is dat, meen ik. Dat heb ik lang geleden eens gelezen. Maar voor ons ligt dat anders, maar voor de wereld zit dat zo. Men is bezig met de toekomst, op weg naar een betere wereld. Men is samen op weg. Waarheen? Door de tijd heen. Men moet wel mee trouwens. We moeten wel met de tijd mee, die tijd wacht niet namelijk. Zo is dat nou eenmaal, we hebben helemaal niets te vertellen. Maar dat heet dan wijsheid. Een poosje terug, maar dat is alweer jaren geleden, hadden wij wijzen in Nederland, dat heette futurologen. Volgens mij hebben ze die jongens met 7 jaar salaris en een 500.000 naar huis gestuurd. Ze konden beter uitwijken naar de rand, denk ik wel eens, naar buiten de samenleving, want het levert ook niks op. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Maar hebt u een beetje door waar ik het wel over heb? Waar de mensen, waarom, dat is bijvoorbeeld de vraag, waarom is er in 4000 jaar menselijke geschiedenis van Adam tot Christus nauwelijks sprake geweest van enige technische ontwikkeling? Waren die mensen dan zo dom? Nee, men hield zich met andere dingen bezig. En ze hadden geen belang bij technische ontwikkeling. Maar daar waar die andere dingen verdwenen zijn, ontoegankelijk gemaakt zijn of wat dan ook, aangezien, daar waar men de clue van die geestelijke dingen is kwijtgeraakt, blijft er niks anders over dan die horizontale wereld. En dan wordt het vanzelf techniek. Dat is wat het is. En dan vinden we onszelf, moderne mensen, vinden we ons nog geweldig wijs ook, hè, dat we dat allemaal kunnen. Ja, enzovoort. Wat een onzin. Wij weten van de hele wereld helemaal niks, eigenlijk. En wij, gelovigen, eigenlijk ook niet zoveel. Ons wordt er alleen iets over verteld, waar we feitelijk ook niks mee kunnen in de praktijk, moet ik er meteen bij zeggen. Maar er wordt wel gezegd dat die geestelijke wereld, onze wereld, op een of andere wijze al is. Al merken we er niet zo geweldig veel van. Maar die wereld zal wel onze wereld zijn in de toekomst. En dus hebben we allemaal vragen, hoe is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Wat moeten we dan doen? Ja, dat weet ik ook niet. Nou ja, ik kan wel zeggen wat we moeten doen in twee zinnen, maar dan weet u nog niks. Dat helpt ons niet zo, niet veel verder. De schrift zegt er niks over. Die wereld is voor ons ontoegankelijk. Maar in het algemeen, heel die wereld is voor de mensheid ontoegankelijk. Ik zei in het algemeen, want op die wijze spreekt de apostel hier ook over deze dingen. Nou goed, ik kom er nog wel op terug. Maar hij zegt dus, ik kom met een boodschap. Hij zegt in vers 3, in vers 22, de Grieken zoeken wijsheid. Dat was toen nog zo. Dat was al lang niet meer zo, maar goed, hè. Maar de Grieken zoeken wijsheid. Dat waren de filosofen van die dagen ook, enzovoorts, hè. En Paulus zegt, en ik kom met het evangelie en ik breng ze geen wijsheid. Want die wijsheid waar het in het verleden om gaat, die is kracht, die wordt aangewend enzovoort. Dat noemen wij mystiek of tovenarij of wat het maar wezen mag. Voor mij benoemt het occultisme, dat kan ook. Gezien vanuit onze tijd is het dat in elk geval. He? Duister, we weten er namelijk niks van. Maar dat is wat het was. Maar hij zegt, dat begeren die Grieken wel, maar dat vertel ik ze niet. Ik vertel ze iets heel eenvoudigs, iets wat helemaal niet wijs is, gewoon een dwaze boodschap. Een boodschap met betrekking gewoon tot gebeurtenissen die zich hier op aarde gewoon in de zienlijke wereld hebben afgespeeld en meer niet. Heb je dat nog? Moet ik het nog verder uitleggen. Waar die klassieken zich mee bezig hielden, sommigen doen dat nog, of weer, inmiddels, is met hoe een mens zichzelf kan verbeteren. Hoe hij zich kan onthechten van dit aardse bestaan. Hoe hij kan indringen in een geestelijke wereld. Hoe hij gebruik kan maken van bovennatuurlijke krachten. En langs welke techniek, welke dingen hij moet doen, hè, welke middelen hij moet aanwenden om dat te bereiken. En wij Westerlingen zijn geneigd, waren vroeger geneigd te zeggen, dat kan helemaal niet. Maar we worden langzamerhand toch geacht weer wat beter te weten. Dat kan namelijk wel. Alleen in onze cultuur, in onze westerse cultuur, spelen die dingen nauwelijks enige rol. Nou, ik bedoel, ze spelen helemaal geen rol. En waar ze in onze westerse wereld wel een rol spelen, komt dat omdat ze geïntroduceerd zijn vanuit een andere cultuur. Dat heb je toch zo gauw, hè? Hoe zeg ik het ingewikkeld? Ik zou niet weten hoe het eenvoudiger moest. Nou, laat ik dan een ander voorbeeld geven. Die mystieken bijvoorbeeld, die leren dat de mens zichzelf kan verbeteren, zijn aard kan veranderen, zelfs zich kan losmaken van deze wereld. Ook kan dus, maar zo concreet bedoelde ik het niet eens, maar hij kan dus uittreden uit zijn lichaam. Hij kan verdwijnen en verschijnen, dat soort dingen meer. Hij kan een piramide bouwen met stenen die geen mens kan tillen en waarvan we nu nog niet eens weten hoe ze die stenen op elkaar gekregen hebben. Laat staan hoe ze zo nauwkeurig aan elkaar hebben kunnen krijgen, die lompe stukken. Men kan het nog niet eens nadoen met onze moderne techniek niet, maar in het verleden hebben ze dat ding wel gebouwd. Hoe deden ze dat? Die hadden geen technische wijsheid, die hadden wijsheid. Die hadden inzicht in de geestelijke dingen, geestelijke wereld, met een kleine g bedoel ik gewoon. En ze konden dat gebruiken, dat is het verhaal. Daar willen wij, westerlingen, willen dat niet geloven. We zeggen, er moet toch een eenvoudige verklaring voor wezen. Nou, het is geen eenvoudig bouwwerk, dus er is ook geen eenvoudige verklaring voor. En doet dan maar eens na. En dat kan men niet. Zo eenvoudig is dat. Dus er zijn andere dingen geweest. En zo is er natuurlijk nog veel meer. Maar goed, daar hoef ik me nou niet mee bezig te houden. Waarom gaat het die mens zich met dit soort dingen bezig hield? Om dingen te doen die... En krachten te ontwikkelen die de natuur en de gewone natuurkunde gewoon te boven gaat. En dan heb ik het nog niet eens over de meer religieuze kant van het verhaal. Krachten waardoor men inderdaad wellicht zichzelf eeuwig leven zou kunnen verwerven. Al is dat misschien niet helemaal de juiste term ervoor. Maar dat soort dingen. Begrijp je wel? Nou, goed. Met die wijsheid... Paulus zegt, daar breng ik breng een eenvoudige boodschap over Jezus Christus en die gekruist, zegt hij een halve bladzijde verder in 1 Korinther 2, vers 2. Jezus Christus en die gekruist, en dat is voor de wereld een dwaasheid, maar niettemin, dat is de kracht Gods tot zaligheid. En de kracht tot zaligheid, die kan men niet bereiken of aanwenden door de toepassing van wijsheid. Niet door oefening, niet door meditatie, niet door... Nee, noem maar op. Ga ik allemaal nou niet noemen. Hè? Maar daar gaat het ook verder niet om. Dat kan niet. Men moet gewoon deze dingen accepteren. We moeten er niks aan toevoegen. Men kan er ook niks aan afdoen. Het is gewoon een historisch feit. Uit de zienlijke wereld, zal ik maar zeggen. En naar klassieke maatstaven behoort dat niet tot de wijsheid. Maar is dat gewoon dwaasheid. En Paulus is het zich bewust en hij zegt dat is ook de bedoeling. En ik verzin het niet, want ik hield net op mijn vers 19 te lezen van hoofdstuk 1, maar nou lees ik hem alsnog. Hij heeft dus gezegd, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid. Want het kruis en het woord des kruises zou zijn kracht Gods. Want, en nou verklaart hij deze houding, want... Er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik je niet maken. Ontleend aan Jesaja 29, naar het schijnt. Dat is dus een profetie. Nou, sterker, een belofte. God had gezegd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik je niet maken. Hij zei niet, ik heb iets wat de wijsheid der wijzen te boven gaat... Ik heb iets wat boven hun verstand gaat. Zo van, die wijzen mogen dan wijs zijn en de verstandigen verstandigen verstandig. Maar ik ben daar nog boven of ik doe iets daar overheen. Hij zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dus wordt de wijsheid van de wijzen weggenomen. Dat is hetzelfde als te zeggen, de wijzen worden weggenomen. Want als de wijsheid der wijzen is weggenomen, heb je geen wijzen meer. Hè? Toch? Hij zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waarna nu de vraag is, wanneer dan zou deze belofte dan wel profetie vervuld worden? Hoe gek is dat nou? Maar ik denk dan toch een rare antwoorden. Hè? Paulus zegt, wat hoor ik daar? Nee. En we zien het niet goed begrepen. Op, wat opstanding? Oh, dan is het een goed antwoord. Ja, dan reken ik hem goed. Ja, sorry. Ja. Bij de opstanding van Christus namelijk. Of meer in het algemeen, in de eerste komst van Christus. Nauwkeuriger wordt het hier per slot toch niet gezegd. Maar als je het nauwkeuriger wil vinden, is het de kruisiging, de dood en de opstanding van Christus uiteraard. Dat wil zeggen dat... Toen de wijsheid der wijzen werd weggenomen en dat toen het verstand der verstandigen teniet gemaakt werd. Ik wil niet zeggen dat het op één dag gebeurt, dat geloof ik ook niet namelijk. Maar het is deze gebeurtenis in de eerste komst van Christus is de aanleiding voor, of is de gelegenheid voor de vervulling van deze belofte. En daarom zegt de apostel, het zou niet met wijsheid van woorden, het zou gewoon zijn de prediking van het woord des kruises. Dwaasheid voor de wereld, maar niettemin de kracht Gods. En niet kracht van mensen. En zeker niet kracht, menselijke kracht die voortkomt uit hun wijsheid. Hebben die nog? Dat betekent dus dat hier gewoon staat dat die wijsheid der wijzen, het verstand der verstandigen vergaan is in de dagen van de eerste komst van Christus. En hij gaat er verder op in, want hij zegt dan, waar is de wijze? Vers 20. Waar zijn ze dan? Waar is dan die wijze? Noem er eens een. Wijs hem eens aan. Waar is de schriftgeleerde? Ik heb het idee dat bij schrift dan niet meteen gedacht wordt aan de Bijbel, maar andere geschriften uiteraard. Hè? Want u weet net zo goed als ik dat als men wijs wil worden, dan moet men dat, wel, men leeft niet zo lang. Dus als je het uit eigen ervaring moet worden, dan word je het nooit. Je moet dus gebruik maken van de ervaringen en onderzoekingen van anderen, dus wordt het studeren. Geschriften dus, wat geschreven is overgeleverd. Dat is de manier, je ontkomt er niet aan. En dus zegt hij, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? En deze eeuw, deze wereld, is namelijk de tegenwoordige wereld in zijn tegenwoordige verschijningsvorm, zal ik maar zeggen. Waar zijn ze? En dan zegt hij meteen, er zijn drie vragen en hij sluit ze af, beantwoordt de vraag met nog een vraag. Namelijk, heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Hij stelt vast dat het dus al zo is. En het argument wat hij daarvoor gebruikt is dat de wereld door de wijsheid niet tot God... deze dwaze prediking van het kruis. Heb je dat? En dus wordt daarmee de wijsheid van de wereld in elk geval afgestraft, belachelijk gemaakt, want waar hebben ze nou zo moeilijk over gedaan al die duizenden jaren? Ze zijn niet tot God gekomen, het is niet gebeurd. Wat voor krachten het ook waren, hoezeer men het ook aanbad wellicht, want religie maakte van die wijsheid een belangrijk deel uit, uiteraard. Maar het heeft nergens toe geleid, men is er niet door tot God gekomen. En daar wordt dus de dwaze prediking van het evangelie tegenovergesteld. Ja, dat is de gedachte. Maar daar zit nog meer aan vast. Want het is makkelijk te beargumenteren dat het zo is. En dat de wijsheid van de wereld inderdaad verdwenen is. Niet alleen belachelijk gemaakt wordt als het ware. Maar ook inderdaad verdwenen is. Want het is een historisch gegeven dat de verzamelde wijsheid van de mens inderdaad zo rond die tijd, rond de eerste komst van Christus, systematisch verdwenen is. Om niet te zeggen systematisch verbrand is. Want dat is wat er gebeurt. Ik heb er nog altijd schik van. Ik vind het leuk namelijk. Hoor. Ik heb er wel schik van. Want kijk, als je de mensheid zijn wijsheid wil afnemen, wat moet je dan doen? Dat is makkelijk genoeg hoor. Dan moet je zijn boeken verbranden. Nou, dat is precies wat gebeurd is. En de grote bibliotheken in de wereld zijn stuk voor stuk in rook opgegaan. Dat is een bekend historisch gegeven. Allemaal zoek. En wat we dus van daarvoor weten, dat is heel fragmentarisch. En wat we ervan van voor die tijd weten, is niet eens de wijsheid als zodanig, maar is wat geschiedenis, wat hier en daar nog wat bewaard is gebleven. Dikwijls niet eens in de oorspronkelijke geschriften, maar in citaten uit de oorspronkelijke geschriften in recenter werk. Dat is het dan eigenlijk. Zo is het. Het is een grote chaos eigenlijk. En zelfs van de geschiedenis weet men nauwelijks iets. Ik heb het idee dat wat wij nog van de oude geschiedenis weten, dat bewust door de Heer zelf bewaard geworden is, omdat wij namelijk bepaalde gegevens daaruit nodig hebben voor het verstaan van de schrift. Maar voor de rest is het één grote chaos, dat is echt waar. En er zijn ook inderdaad, het is in de loop der jaren ook wel aangetoond, en er zijn natuurlijk mensen die dat merken. En die zeggen, nou ja, onze traditioneel overgeleverde kennis van de geschiedenis, die berust op hier en daar een losse kreet, die op een of andere wijze geïnterpreteerd wordt, en dat is het dan. Maar als je het anders oppakt, of anders interpreteert, of anders samenvoegt, dan krijg je net zo goed een geheel overzicht van oude geschiedenis. Maar dan verschuift hier en daar dan toch wel iets, honderden jaren dikwijls. Als je daar nou schik van hebt voor zulke dingen, moet je eens lezen van Velikovsky, Even in chaos. Dat is grandioos. Niet dat ik denk dat de man gelijk heeft, want dat kan ik ook niet controleren. Maar het is grandioos de wijze waarop de man de vloer aanveegt met de traditioneel overgeleverde kennis van de oude geschiedenis. Daar beweert ik klopt niks van en ik kan het goed aantonen. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe, maar het is dus gewoon verdwenen. En dat is wat hier in 1 Korinthe 1 tot en met 3 feitelijk uitgebreid aan de orde komt. Namelijk, God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. En voor zover er wijsheid bestaat, en in hoogste instantie, wijsheid wordt geacht de mens tot God te brengen. Alle wijsheid die niet bijdraagt daaraan, was naar klassieke maatstaven geen wijsheid. Hebben die nog? En wat wij techniek noemen, dat heet dus helemaal geen wijsheid. Dat is naar klassieke maatstaven zelfs tegenovergestelde. Dat is dwaasheid. Wijsheid is kennis van die dingen waardoor een mens zichzelf kan verheffen, zou ik maar zeggen. Zichzelf kan verbeteren, op een hoger niveau terechtkomt enzovoort. Dat is wijsheid. En in hoogste instantie dus, wijsheid brengt de mens op een of andere wijze minstens één stap in de richting van God. Dat is waar het op neerkomt. Nou, die wijsheid is dus weg. En de enige wijsheid die officieel en algemeen gesproken uiteraard nog bestaat, is Christus. En dat staat hier ook in de volgende verse, want er staat in vers 27, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En zwakke de wereld, enzovoorts. En dan, vers 29, opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem, zij, dat wil zeggen, in hem ligt de oorzaak, niet uit ons dus, of onze wijsheid, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God. En daarmee dus ook rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing, alles. En dat is nog zwak uitgedrukt, maar ja, het is ook geschreven aan Corinthiërs. Als de apostel aan de Colossenzen schrijft, en die waren wat mystieker aangelegd, moet ik zeggen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar aan de Colossenzen schrijft hij over Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Met andere woorden, buiten hem is geen wijsheid. En in elk geval, sinds hij er is, sinds de opstanding van Christus, dus inderdaad, sinds hij er is, bestaat er geen wijsheid meer in de wereld. En alle wijsheid die bestaat, ligt vast in Christus. Want in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Eigenlijk een variant op Spreuken, maar vooruit. Spreuken 8. Maar ik ga er maar niet verder op in. We gaan maar om het beginsel dat wij verstaan in wat voor wereld wij leven. Een volstrekt horizontale wereld, want de verticale dingen, de geestelijke dingen, daar heeft men totaal geen idee meer van. En naarmate men zich meer richt op aardse en opzienlijke dingen, gaat ook in de praktijk de deur, zou ik maar zeggen, naar hogere dingen inderdaad vanzelf dicht. En het een versterkt daarmee het ander. Begrijp je me goed? Ik schilder nu, net als de Bijbel, dat doet de algemene situatie. Dat de situatie in verschillende culturen toch wat verschillend ligt, dat is een duidelijke zaak. Maar ik blijf erbij dat ook wat voor wijsheid in de klassieke zin doorgaat in onze dagen. Maar een heel klein beetje wijsheid is dan, laat ik het zo zeggen. Nou, goed. Dus Christus is inderdaad wijsheid. Waarna de apostel zegt dat als hij wijsheid spreekt, en dus, dat is hoofdstuk 2, als hij wijsheid spreekt, maar hij zegt dat doe ik wel, maar niet als het gaat om de prediking van het evangelie. Want het evangelie is kracht Gods en niet wijsheid van de mens en dus kracht van de mens, maar het is kracht Gods tot zaligheid, Romeinen 1. Maar daarna zegt Paulus hier in 1 Korinthe 2, dat hij weliswaar toen hij het evangelie sprak tot hen in Korinthe, kwam hij niet met wijsheid van woorden, zoals staat in vers 1 enzovoorts, en later in de volgende versen nog eens weer. Maar hij zegt, maar ik spreek wel wijsheid, naar diezelfde klassieke norm, maar op een andere wijze toegepast. Hij zegt, ik spreek wel wijsheid, maar, vers 6, onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, dus inderdaad, een andersoortige wijsheid, niet deze wereld, dat is maar goed ook, want de wijsheid van deze wereld mag dan in de ogen van ons heel wat voorstellen. Niettemin, de wijsheid deze wereld heeft de wereld niet tot God gebracht, stond er. Weet u nog, in vers 21 van hoofdstuk 1. Maar Paulus zegt, ik predik een wijsheid, niet deze wereld, doch een wijsheid Of nog der oversten deze wereld. En die oversten deze wereld kwamen we zojuist tegen. Onder andere dan in Daniel 2. Of niet? Dat waren oversten deze wereld. Maar goed. Hij zegt nog niet de wijsheid deze wereld, nog der oversten deze wereld, die teniet worden. En dan, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, alstublieft. Verborgenheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En de normale term in dit verband, die zie ik hier zo gauw niet staan, maar is dat verborgenheid, de verborgenheid in onze dagen wordt geopenbaard. En die verborgenheid bestaat ongeveer, in belangrijke mate althans, hieruit, dat wij als gelovigen getrokken worden uit een duistere, namelijk onwetende, namelijk dwaze wereld. En toegevoegd worden aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En de gedachte is ook dat het ideaal van de klassieken, maar ook van de Oosterse mystieken wat allemaal wezen mag. Dat is nog iets, lijkt iets op die wijsheid van vroeger. Maar goed. Maar het ideaal van de klassieke wijsheid, dat ideaal wordt in onze dagen door ons bereikt. Echter, niet door onze werken, dat wil zeggen niet uit onszelf, maar door de kracht Gods die in ons werkt. Met andere woorden, die oude wijsheid leert dat de mens via zijn wijsheid die krachten zelf moet ontwikkelen of aanspreken. Terwijl Paulus zegt, nee, dat gaat heel anders, want het kan wel wezen. Je komt misschien een eind, maar je komt niet tot God. Dat is in 4000 jaar tijd bewezen. Dan weet je meteen waarom het 4000 jaar geduurd heeft tot aan Christus. De mens kreeg de kans. Maar het kon niet. Maar sinds de opstanding van Christus zijn de rollen dus omgedraaid. Deze wijsheid is uit de wereld weggenomen. En een variant daarop werkt nu in de gemeente, in u en mij. En de wijsheid Gods namelijk, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, wel die wijsheid werkt in ons en verandert ons naar het beeld van Gods Zoon. En zo'n term zou gewoon in die klassieke wijsheid volstrekt passen. Men zal worden als God. Ja, ik had het niet willen zeggen, maar vooruit. Dat is het wel. In elk geval, dat is wat in ons werkt. En wat wij zouden doen, zouden leren, is ons te laten onderwijzen door het woord Gods. Onze harten te vullen met wijsheid Gods. En die wijsheid Gods zou ons zodanig bekrachtigen dat wij daardoor zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Zodanig zelfs dat het in de toekomst zelfs ook zou uitwerken in ons lichaam en zou ons een verheerlijk lichaam brengen. Heb je dat nog? En naarmate die kracht in ons werkt, dan wel naarmate wij die kracht in ons laten werken, want dat is wat ik bedoel, zullen wij ook een verheerlijkt lichaam ontvangen. Maar daar heb ik poos terug twee volle dagen over gesproken.
In de brief van Jacobus, in Jacobus 1, vers 5, staat hij nu echter iemand van de wijsheid tekort schiet. Dan bidt hij goed.
Ja.
En dan geeft God het gewoon
even. Ja. Ja, zo is het ook, ja. Indien het u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeerde, die in ieder milderlijk geeft, genade dus, en niet verwijt. Dat is diezelfde wijsheid Gods bestaande in verborgenheid.
In plaats van de wijsheid, zoals u kracht.
Die wijsheid is een kracht. Als het geen kracht oplevert, is het geen wijsheid. Als het niet iets in beweging zet, iets bewerkstelligt, als het dus niet een wat voortbrengt, dan is het geen wijsheid. Wijsheid is per definitie kracht. Dat moet het zijn. En als we naar onze maatstaven dat niet is, dan gebruiken we de term wijsheid. Dus ten onrechte. Ik heb het dus nagevraagd aan Plato. Plato die zei gewoon, ja, kijk eens hier, kennis van zienlijke dingen, kennis van dingen die voorbij gaan, is nooit wijsheid. Wijsheid moet, en hij had een hele filosofie over, maar die leg ik nou niet uit, wijsheid of kennis, synoniem daarvoor, naar klassieke maatstaven is altijd kennis van onvergankelijke dingen, eeuwige dingen. Maar de bedoeling is dat kennis van die eeuwige dingen ons met die eeuwige dingen verbindt. En dus krachten in ons bewerkstelligt die uitreizen boven onze natuurlijke krachten die in ons lichaam schuilen, zal ik maar zeggen. En dat werkt in ons, nu, ook in de gelovigen van vandaag. Weliswaar niet tot de verbeelding sprekend, omdat het officieel niet de bedoeling is dat het naar buiten treedt. De bedoeling is niet dat het gezien zou worden, maar als alles goed gaat, dan zegt Paulus in de Filippense brief, dan is God bezig het goede werk wat hij in ons begonnen is te voleindigen. Hij is daarmee bezig, in ons. En in de mate waarin wij ons voor hem, zijn woord, zijn waarheid, zijn wijsheid openstellen. En dan zal ik nog wat zeggen, maar ik ga er maar liever niet op in, want ik kom aan het onderwerp anders helemaal niet meer toe. Maar de gedachte is dan, dat naarmate dat woord Gods ons eigen wordt, deel uit gaat maken van ons wezen, naar diezelfde mate worden wij dus ook bekrachtigd. Ontvangrijk, het woord is kracht. En naar diezelfde mate, want dit wilde ik zeggen, worden wij, tegenwoordige tijd, worden wij in gedaante veranderd. Dat ziet niemand, maar het zal gezien worden in de toekomst. Begrijpen jullie wat ik nu zeg? Ja, dat is een ontwikkeling. Dat is een geestelijke groei, noemen wij dat gewoon in onze evangelische terminologie. Dat is wat groeiend geloof, toenemen in genade en in kennis. Kennis staat er ook in dat verband bij, zelfs in wijsheid. Maar dat is ongeveer wat het is. Maar de gedachte is, en dat staat echt gewoon in de Bijbel, dat naarmate dat gebeurt, ontvangen wij heerlijkheid. Veranderen wij ook in gedaante. Wij worden, niet zullen worden, wij worden, ik citeer nu uit 2 Korinthe 3, wij worden naar hetzelfde voorbeeld, en hetzelfde beeld, in gedaante veranderd. En wat in de toekomst zal gebeuren is niet dat wij dan heerlijkheid zullen ontvangen, zeg ik dan altijd. Wat in de toekomst zal gebeuren is dat onze heerlijkheid zal geopenbaard worden, zichtbaar gemaakt zal worden. Maar de volgende opmerking is dan dus, als we nu geen heerlijkheid hebben, nu vindt de zogeheten opname van de gemeente plaats, dan krijgen we weliswaar een hemels lichaam, want het is beloofd. Maar als we nu geen heerlijkheid hebben, hebben we het dan, daarna, ook niet. Want de heerlijkheid die we nu hebben, zou dan geopenbaard worden. En dus zeg ik altijd, min of meer heerlijkheid. Maar dat is 2 Korinthe 4, waar het, nee, 1 Korinthe 15 is dat, sorry. 1 Korinthe 15, waar dat uitgebreid staat. We krijgen een hemels lichaam. Natuurlijk, zegt Paulus, maar hemelse lichamen, wel, de heerlijkheid van de ene ster is anders dan die van de andere ster. Er is verschil tussen. Heb je dat? Hij gebruikt dezelfde termen, heerlijkheid. Omdat het min of meer synoniem is met licht, uitstraling namelijk, dat is wat het is, enzovoorts. En dan zeg je, ja, je kan een hemels lichaam hebben, maar de uitstraling, de heerlijkheid van de zon is heel wat meer dan Alpha Centauri. He? Wat dat is? Dat weet ik ook niet, zuster. Nee. Dat leg ik wel eens een keer uit. Maar willekeurig welke ster, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak. Dat is nou helemaal zo. Hemels lichaam, jawel, maar die zijn niet allemaal gelijk. Net zo min als aardse lichamen allemaal gelijk zijn. Ik weet niet wat het is, maar we hebben een tijd gehad dat alle gelovigen schenen te denken dat we in de hemel straks allemaal precies hetzelfde soort lichaam hebben. Dat we allemaal op elkaar lijken, zodat we elkaar ook niet meer zullen herkennen. Ik denk altijd, zelfs het ideaal van dokter Anders Jeden en UTB is dan toch ook verspreid in evangelisch Nederland. Hè? U weet wel, het socialistische ideaal, alle mensen gelijk. Hè? Ja, allemaal in de Volkswagen. Nou ja, laat maar zitten. Ik vrees dat het een Batavus wordt, maar laat maar zitten. Maar zoiets dus, hè. Maar volgt u de gedachtegang een beetje? Hè? Dat we te maken hebben met een wereld die nu in duisternis verkeert omdat het licht is weggenomen. Durf ik dat niet te zeggen, want ik geloof, heb ik daar niet over gesproken afgelopen zondag in Beverwijk. Uit Johannes 3 toch? Of was dat niet zo? Nee, was niet Johannes 3. Was het niet zo? Oh, nou, dan weet ik het niet meer. Nou ja, Johannes 3 zegt het in elk geval ook. Daar staat, wie gelooft, wordt niet veroordeeld tegenwoordige tijd. Nu niet, in zijn eigen dagen, deze dagen niet. En wie niet gelooft, is veroordeeld, leeft onder het oordeel. En ik zeg altijd, de enige goede vraag die je dan kunt stellen is, over welk oordeel heeft de Heer het daar eigenlijk? Want wij dachten allen dat het oordeel pas zou plaatsvinden op de jongste dag, of bij de opname van de gemeente, of de wederkomst van Christus. Maar het staat niet in de toekomende tijd, maar in tegenwoordige tijd. Wie niet gelooft, is veroordeeld. En wie gelooft, wordt tegenwoordige tijd, wordt nu niet veroordeeld. En is de vraag, wat is dat oordeel? En het volgende vers zegt, geeft dan het antwoord en zegt, en dit is het oordeel, en Johannes zegt dus gewoon, dit is het oordeel, ik praat over dit oordeel, dat het licht in de wereld was, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dan ga je heen met je democratische beginselen. De meerderheid kiest voor de duisternis, en dus blijft de wereld in duisternis achter en verdwijnt het licht. Maar omdat het al 2000 jaar zo is, hebben wij leren leven als mensen in de duisternis die sindsdien over de wereld ligt. En we vinden ons een hele Piet als we in de duisternis een klein beetje de weg kunnen vinden. En dat noemen wij dan wijsheid. Zich uitgevend voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Weet u wel, in hun overlegging aan. Dat is Romeinen 1. Het is goed dat ik dat zeg, want Romeinen 1 zegt precies hetzelfde. In Romeinen 1 zegt, want de toorn Gods wordt nu. Tegenwoordige tijd, niet zal worden. Er is wel zo, maar er staat er niet. Er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid, over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Men wijst de waarheid af. Is dat wijs? Nee. En dus, als de mens de waarheid niet wil, neemt God de wijsheid weg. En laat hen dan leven in de duisternis en daarmee in de leugen. Dat is de wereld waaruit wij verlost zijn geworden. En als dat niet zo is, ja jongens, wat betekent het dan dat we vroeger allemaal zongen, ik wandel in het licht met Jezus. Wat betekent het dan? Toch niks, als dat voor de hele wereld geldt. Nee, wij hebben het licht ontvangen. Niet om ons heen, maar in ons hart. En in dat licht, wat in ons hart schijnt, licht van de evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, 2 Korinthe 4, in dat licht wandelen wij. En waar we in dat licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander. Ik denk altijd, de antichrist, ik zeg maar eens wat, hè. De antichrist zal nog raar opkijken, want die leert dat de mens gemeenschap met elkaar kan hebben, als elkaar aanvaardt, elkaar vergeeft, elkaar genade. Dat leert de antichrist. Ik zal het u binnenkort zwart op wit voorlezen. Niet uit de Bijbel trouwens. Nee, uit het blad van de antichrist. Nee, ik ben bloedserieus. Maar dat komt, maar u zegt allemaal met elkaar enzovoorts. Maar aangezien het gaat om de leugen en om wonderen der leugen, zal dat ideaal niet bereikt worden. Natuurlijk komt men een eind in die richting. Maar het zal niet bereikt worden, integendeel. Nou goed, dat blijkt dus toch duisternis te zijn. En onwetendheid, toch. Niettemin, wij zouden ons realiseren in wat voor wereld wij leven. In een wereld waarin de wijsheid ontbreekt. En voor zover er zijn die iets van die, of die oude wijsheid claimen, moet ik u zeggen dat in veruit de meeste gevallen het gaat om een klein rudimentair overblijfsel van die oude wijsheid. En we noemen dat dan meteen, noemen ze dat ook alweer, in onze kring noemen we het meestal occultisme, occulte zaken. En in andere kringen noemt men het paranormale zaken. En dat is allemaal, hè? U weet wel van die dingen die zich aan onze technische, causale wetenschap onttrekken, maar het wil wel eens werken, weet u wel, dat soort dingen. Het heeft dikwijls wel degelijk met die wijsheid te maken, maar in het algemeen zijn er niet veel die die wijsheid verstaan. Er zijn wel overblijfselen van, zodat men kan weten dat het er op een of andere wijze moet zijn, maar de toegang tot die dingen is voor de mens van Gods wegen afgesneden. Al moet ik er meteen achteraan zeggen, en het is niet leuk net voor de koffie natuurlijk, maar ik moet er meteen achteraan zeggen dat het niet zo lang meer duurt voordat die afsnijding weer Want God neemt deze wijsheid uit de wereld weg. Straks, dat wil zeggen, neemt de gemeente uit de wereld weg enzovoorts. Het zal je gedacht zijn wat dan gebeurt met de wijsheid van de wereld. Maar dat vertel ik u nog wel eens, maar nu nog niet. Ik hoop u langzamerhand duidelijk gemaakt te hebben dat echte wijsheid verband houdt met geestelijke dingen. En dan bedoel ik niet alleen verstand hebben van geestelijke dingen, maar het heeft te maken met dat men deel kan hebben aan een geestelijke wereld enzovoorts. Heeft wijsheid dus, zal de mens op een of andere wijze boven zijn natuurlijke mogelijkheden uit moeten tillen. Dat is de gedachte. Ik ga er liever niet op in, want dan moet ik voorbeelden geven uit vreemde dingen. Occulte wereld eigenlijk, daar komt het op neer. En dat is dan nog maar een heel klein beetje. Ik bedoel, dat heeft niet zoveel zin. Je moet gewoon dat voor jezelf even begrijpen waar het over gaat. En vaststellen dat in het algemeen de wijsheid, wat de Bijbel eronder verstaat tenminste, de wijsheid in het algemeen uit de wereld verdwenen is. En daarom wordt van Christus gezegd dat hij ons geworden is wijsheid van God. Want door hem worden wij uitgetild boven onze natuurlijke mogelijkheden. Krijgen wij deel aan die geestelijke wereld? Worden wij gezet in de hemel? Nou ja, met Christus gezet in de hemel. Worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid? En nog een hemelse heerlijkheid ook. Dat is waar het om gaat. Dus Christus is ons wijsheid. En aan de andere kant, de wijsheid van de wereld heeft 4000 jaar lang de mens niet tot God gebracht. En bleek dus zo wijs niet te zijn. Maar bovendien heeft God die wijsheid uit de wereld weggenomen. Dan moet er nog wat anders bij zeggen. De zaak is hoogstwaarschijnlijk zo dat die wijsheid die weggenomen is, in feite ook zijn oorsprong vindt bij God. Ik bedoel dit. Hoe komen wij aan wijsheid? Waar halen we dat vandaan? Nou, in de regel hebben wij dan onze bronnen. Boeken, wat het maar wezen mag. Of het wordt doorverteld, maar niettemin, we hebben onze bronnen. Waar haalden dan de eerste mensen hun wijsheid vandaan? Gewoon, van God zelf. Die dingen de mens bekend maakte, enzovoort. Zo eenvoudig is dat. Ja, maar dit heb je natuurlijk prompt een technisch voorbeeld. Maar niettemin is dat zo, ja. Kijk, van oudsher, de meest geleerde, de hoogste wijze die de wereld ooit gekend heeft, wordt geacht te zijn Seth. Seth, dat is nog steeds de mystieke jongen. Die alle raadsels kent, weet je wel. Wij praten er erg horizontale termen over.
Wat zou je zeggen?
Seth.
Alle raadsels was
Ja, nou, dat ben je niet goed voorgelicht. In de wereld, ik heb het niet over de Bijbel, ik heb het over de wereld. In de wereld is de hoogste wijze die ooit geweest is, was Seth. Die kende alle wijsheid. En er was dus een magier, vanzelfsprekend, tovenaar, wat er maar wezen mag, enzovoorts. Dat komt uit de Egyptische traditie en dat is de oudste die we kennen. Als u het mij vraagt, zuster, ja, die Seth zal dezelfde zijn als Seth uit de Bijbel. Dat denk ik wel.
Was het de magier?
Nou, Daniel was de koning van de magiërs. Hebben we net gelezen.
Adam en Eva.
Ja, die Seth, ja. Ik ken maar één Seth uit de Bijbel. Ik denk dat het die Seth was, de zoon van Adam. Nou, dat was weer een generatie verder, hoor. Dat was in de dagen van Enos, de derde generatie dus. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat er gewoon om dat bekend is. Maar ik wil alleen maar zeggen, waar haalde die oude Seth dan zijn wijsheid vandaan? Dat is een mooie. Dat is een mooie, hè? Het zij van vader Adam of van God zelf. En moeilijker is dat niet. God is zich bekendgemaakt. God is de mens ingelicht over de wereld waarin hij stond. Niet alleen de zienlijke, maar ook de onzienlijke wereld enzovoorts. Die wijsheid vindt daar zijn oorsprong, uiteraard. En is verdwenen. Alleen ja, mensen, natuurlijk hebben mensen de moeite mee te horen dat Zet dan een tovenaar was, een magier of hoe het maar heten mag. Dat is niks bijzonders aan. Daniel is de chef van alle tovenaars en magiërs en sterrenkijkers en wat er mee wezen mag. Hier, staat Daniel. Was niks bijzonders aan. Jazeker. Jazeker. Wat noemen wij toverij? Alles wat wij met ons technische inzicht niet verklaren kunnen. Dat heet toverij. Radio en televisie is toverij voor mensen van 150 jaar geleden in elk geval. Ik bedoel, hoezo? Wat is er mis? Ik zou niet weten wat er mis is. En natuurlijk, dan zegt iemand, ja, maar er is wel wat mis, want er staat in de Bijbel dat de Israëlieten zich er niet mee mochten bezighouden enzovoorts. Dan zeggen, ja, dat kan al wel wezen, maar wat staat er dan precies? Er staat dat de Israëlieten via hun God zouden informeren naar het een en ander. Hun wijsheid van God rechtstreeks zouden betrekken. Eenvoudig, omdat weliswaar misschien deze magie of wat het maar wezen mag de mens en het hoger opbrengt en wellicht deelgenoot maakt van de geestelijke dingen, de geestelijke wereld, maar het verzoent de mens niet met God en het maakt hem ook niet als God. Dat wil zeggen, men komt er nooit. En het verhaal wat ik nu vertel, schrik nou maar niet, het verhaal wat ik nu vertel had ik net zo goed kunnen vertellen, niet over magie, maar over de wet. Hetzelfde verhaal. In het gunstigste geval past de mens zich aan en is hij in staat tot op zekere hoogte die wet te volbrengen. Maar hij kan het nooit, hij redt het nooit, daarvoor heeft hij te weinig in zich. Hij komt door de wet niet tot God. En het is dus ook niet toevallig dat met de wijsheid van de wereld ook de wet verdween. Want beide konden de mens niet brengen tot God. Maar neem niet weg dat wijsheid van oudsher alles van doen heeft met geestelijke dingen. Dus met techniek weliswaar, maar niet zichtbare dingen. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, het gaat om geestelijke dingen. En wij noemen dat nu occult. Dat betekent gewoon duister, anders niks. Het zegt meer over onszelf dan over de dingen die we ermee aanduiden, eerlijk gezegd. Want wat we niet begrijpen is per definitie duister en dus occult. Totdat we het begrijpen, dan is het ineens niet meer occult. Heb je dat? Ja, je moet ons realiseren wat dat soort termen eigenlijk betekenen. En we noemen bepaalde dingen toverij, totdat we het begrijpen. En dan heet het gewoon een truc, of een technische vondst, of een uitvinding, of wat het me wezen mag. Dat zegt niet zo, wel, is toch zo? Zeker wel. En wij westerlingen proberen elkaar gelukkig te maken door vriendelijk voor elkaar te zijn, cadeautjes te geven, ze mee uit te nemen, wat het me wezen mag. Onszelf gelukkig maken kunnen we niet, want dan moeten we iemand dwingen ons mee uit te nemen, ons cadeautjes te geven. Er zijn mensen die dat presteren overigens, maar ze worden er toch niet gelukkig van. En andere mensen hebben er geen problemen mee, die gaan in een hoekje zitten, dan wel op hun kop staan. Nou ja, bij volle maan of zoiets. Maar ik ga er liever niet serieus op in, maar die doen dat soort dingen en die worden heel gelukkig. Ja, waarom lachen jullie nou? Ik meen het bloed serieus, dat is nou eenmaal zo.
Wij lachen serieus.
Maar wat ze nog meer doen, dat weet ik ook niet. Maar er gebeurt hier met hun verstand, hun denken, daar doen ze iets mee. En dan bereiken ze bepaalde... begrijp u wel, dat is waar we het over hebben. Ja, wij vinden zoiets bespottelijk, ik ook. Maar je zou het toch wat serieuzer moeten nemen. Al passen die dingen niet in onze traditionele en zeker niet in onze christelijke cultuur. Niet met dingen brengen de mens niet bij God. Maar dat die dingen bestaan... Ja, ongetwijfeld. Daar hoef je niet aan te... Dat is zo, ook nu nog. Alleen, ik heb er over het algemeen niet zo'n hoge pet van op. Ook nooit gehad, maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat wijsheid naar Bijbelse maatstaven niets van doen heeft met wat wij tegenwoordig wijsheid of geleerdheid noemen. Dat laatste, wat wij wijsheid noemen, dat heet niet zo. Dat is niet wijsheid. Nou, in klassieke termen is dat niet wijsheid. Dat is gewoon een ambacht. Een vak. Dat heeft met wijsheid niks van doen. kunt tegenwoordig dokter zijn in de bedrijfseconomie of zo, bedrijfskunde, weet ik veel wat. Nou, dat is helemaal niet een wetenschap. Dat is gewoon een vak. Ja, dat is timmerman of wat er mee wezen mag. Dat is gewoon een vak. Waar je met wijsheid niks van doet. Bovendien, wat die jongens vandaag leren is morgen verouderd. En als dat zo is, was het geen wijsheid, zei Plato. Ja, wij gebruiken het woord wijsheid. Maken verschil, als we de woorden naast elkaar zetten, tussen wijsheid en kennis. Niet altijd hoor. Maar we maken soms verschil. En we zeggen dan kennis, dan heb je informatie. Dat zit in je geheugen, zal ik maar zeggen. En wijsheid heeft dan te maken met inzicht daarin. En dat is ook zo. Maar dan nog zeg ik dat wij dan het woord wijsheid weliswaar in de goede betekenis toepassen. Maar in het verkeerde vlak. Wijsheid is niet inzicht in de zienlijke dingen, hoewel het bij ons volgens het Nederlandse woord zo is. Maar wijsheid is inzicht in de onzienlijke dingen en zelfs meer dan inzicht. Meer dan zicht bedoel ik. Niet alleen dat men ze weet, maar dat men er ook wat mee doen kan. En dat men dus onzienlijke dingen kan aanwenden, krachten in werking kan stellen zonder gebruik te maken van een generator of een stoommachine of wat het maar wezen mag. Begrijp je wel? Dat laatste is techniek. Dat eerste, dat is wat men van ouds onder wijsheid verstaat. Dat is waar het om gaat. Alleen, wij noemen dat toverij. En op een fatsoenlijke christelijke school leerden wij vroeger dat het niet bestond. Maar het bestaat wel. Of dat bestaat. En in de Bijbel ook. Dat komt steeds voor in de Bijbel. Wat dacht u wat? Hier in Daniël is dat zo zonder meer duidelijk. Daniël wordt zelfs gesteld aan het hoofd van al die figuren. De Galdeën. Galdeën betekent niet maar gewoon iemand die in Galdea woont. Maar de term Galdeën wordt specifiek gebruikt voor de wijzen. En dat waren de tovenaars. Enzovoorts. En voor degenen die er moeite mee hebben, dan heb ik er nog een paar. Wie waren die lui eigenlijk die bij de Heer Jezus kwamen direct na zijn geboorte? Wijzen. Zo heeft men het vertaald, ja. Maar het staat er niet, hoor. Het is wel zo, maar het staat er niet. Er staat magie. Magiërs. Tovenaars dus. Een term die in het algemeen gebruikt werd voor deze Galdeën. Wijzen uit de Babylonische school, om het maar zo te zeggen. Daar kwamen ze ook vandaan. En volgens de theorie, dat zijn theorieën, maar buiten de Bijbel om, die zeggen, nou ja, magiërs, dat zijn maar jongens die nog, die leer hebben overgeleverd gekregen via Daniël. Dat was vroeger hun hoofd. Er zit alleen 600 jaar tussen, maar vooruit. Maar het zou best kunnen. Maar er is verband mee in elk geval. Er is verband mee. Want het gekke was, de Heer Jezus werd geboren. En de enige mensen die daar weet van hadden, zonder dat het hen specifiek verteld werd, zoals de herders, waren deze wijzen uit het oosten. Begrijp u? Ze wisten het. Hoe? Ja, door zijn ster. Heb je wel eens een ster gezien? Zegt het u wat als je een ster ziet? Nee, toch niks. Dus niet alleen zijn ster gezien, ze wisten er ook wat van, verder. In verband met plaats, positie, helderheid, tijdstip van verschijnen van die ster enzovoorts. Waardoor ze het interpreteerden als, dat slaat op dat een koning der Joden geboren is. En tot ons wordt gezegd dat we ons niet met astrologie mogen bezighouden, maar het waren deze astrologen die precies wisten wanneer de Heer Jezus geboren was. Koning der Joden. En de Joden zelf wisten het niet eens. Begrijp u wel, ze waren toch iets wijzer. Niks mee mis hoor. Nou goed. Hè? Ja, dan hebben we er nog een paar, Simeon en Anna. Maar ik denk dat die de wijsheid hadden gewoon uit de schrift. Ik kan het narekenen namelijk. Ik kom ook tot hetzelfde resultaat. Het was niet zo moeilijk om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Dat meen ik. Maar goed, dat is achteraf. Maar ook niks om je in te beroemen. Maar niettemin, dat was uit te rekenen wanneer de Messias zou moeten komen. Wanneer hij dan dus geboren zou moeten worden. En je kan ook binnen redelijke grenzen vaststellen op welke datum hij geboren zou moeten worden. En dan moet je dus daarna 40 dagen later in de tempel wezen. Zo makkelijk is dat. En daar waren ze dus, hè. Nou goed. We zullen het er verder niet over hebben. Maar in elk geval, waar we het wel over hebben, is dat in deze geschiedenis van Daniël, hier in Daniël 2, de kenmerken van onze tegenwoordige bedeling met grote nadruk naar voren worden gebracht. Namelijk het ontbreken van wijsheid. Daar waar God iets doet, ontbreekt het de mens aan wijsheid. Met zijn eigen verstand kan hij er niet bij. De wijzen verdwijnen zelfs, wijzen worden gedood, wijsheid als zodanig verdwijnt. En de enige wijsheid die overblijft, was die van Daniël. Dan wel was gesteld onder Daniël. Maar die had zijn wijsheid van God. En dat is precies waar het in onze dagen om gaat. De enige wijsheid die er is, is die van God zelf. Wordt door van Gods wegen geopenbaard. Is niet kracht die de mens zelf ontwikkelt door zijn wijsheid, maar is kracht Gods. Met andere woorden, het is niet de mens in onze dagen die via eigen wijsheid krachten kan ontwikkelen waardoor hij wordt als God. Maar het is kracht Gods die uit de wijsheid Gods voortkomt en die de mens maakt als God. Want wij worden veranderd naar zijn beeld. Toch? En naar het beeld van Gods Zoon. En het andere, dat men door eigen wijsheid als God zou worden. Wel, dat idee dat dat zou kunnen, dat komt rechtstreeks bij de duivel vandaan. Die niet helemaal ongelijk had, of misschien kan ik ook zeggen, hij had helemaal ongelijk. Maar als je het niet helemaal neemt, maar gedeeltelijk, had hij gelijk. Namelijk, de mens kan door, maar dat heeft met deze wijsheid te maken waar we het nu over hebben. De mens kan door zijn wijsheid krachten ontwikkelen waardoor hij inderdaad boven de natuurlijke mens komt te staan. Heb je dat nog? Nou ja, goed, dan zeg ik, vraag dat dan maar aan een boeddhist, een hindoeïst en hoe die jongens allemaal maar heten mogen. Want er lopen er echt nog wel een paar rond die je daar iets over kunnen vertellen. Niet dat je er wat aan hebt. Heeft ook niet zoveel zin, maar dat het zo is, dat is duidelijk. Maar het idee dat de mens door eigen kennis, eigen wijsheid zou worden als God, dat is onjuist. Dat wil zeggen, het is niet haalbaar, maar neemt niet weg dat men een eindje in die richting komt. En misschien zelfs wel verder dan ik nu voor mogelijk hou. Begrijp je goed? Misschien komt men heel eind, maar men komt er niet, maar men komt een eind. En dat is wat de slang zei. Nog altijd een prachtig symbool van heel wat magiërs. Maar de slang. Maar dat is wat de slang zei in de hof tot de mens. Die vrucht van de boom der kennis is om verstandig te maken. En daardoor zul je worden als God. En de leer dat de mens door eigen inspanning of door de juiste dingen tot zich te nemen. Sommigen begrijpen dat dit heeft niks te maken met eten van vruchten, maar het heeft te maken met dat men juiste informatie tot zich zou nemen, zich zal laten onderwijzen, dus wijs worden, dat men daardoor als God zou worden. Wel, die gedachte, die vindt daar zijn oorsprong. Dat is de boodschap van de duivel. En je vindt hem terug overal, behalve in het christendom. Vooropgesteld dat ik nu onder christendom versta wat de Bijbel eronder verstaat. Heb je dat nog? Over de hele wereld leert men precies dit. Men denkt er verschillende dingen bij, maar men leert dit. Dat men door wijsheid, door ontwikkeling, kennis, enzovoort, door inwijding, weet je wel, zou kunnen opklimmen tot een hogere graad, zal ik maar zeggen. Net als in het judo, weet je wel, de zoveelste dan, of de zoveelste inwijding, of wat dan maar wezen mag. Maar dat bedoel ik, in ieder geval opklimmen. En iedereen doet dat. En wat in het algemeen voor christendom doorgaat, doet precies hetzelfde. Al of niet met de wet. Namelijk door eigen inspanning, we moeten elkaar daar vooral bij helpen, weet u wel. Door eigen inspanningen worden als God en beantwoorden aan het beeld Gods en dat soort dingen meer. Nou, dat is volstrekt onmogelijk. Maar je kunt er wel je leven mee vullen. En het is, de gedachte alleen al is verheffend natuurlijk. Zo van, ik heb toch de mogelijkheden in me om te worden als God. Ik kom wel niet zo ver, maar dat komt dat ik niet zo goed mijn best gedaan heb. Of het komt omdat ik niet zoveel aanleg heb, maar dat goddelijke in mij, dat kan ontwikkeld worden. Huh? Nou, roept u maar, waar vind je dat? In het christendom, in het jodendom, onder de wet, in het mohammedanisme, in al die andere oosterse mystieke goden, wat het maar wezen mag, maar je vindt het overal. Hè? Inclusief New Age. Maar goed, we hebben het er nog wel eens over. Maar we zouden ons realiseren dat kenmerken voor onze bedeling is dat de wijsheid als zodanig verdwenen is. Men weet nog wel ongeveer wat het is. Sommigen proeven eraan, in onze cultuur gewoonlijk niet, maar anderen weer wel. Maar echt, wijsheid ontbreekt. En de enige wijsheid die er bestaat is die welke van God komt. En dat is wat we hier vinden. Dat is wat in de geschiedenis hier ook wordt uitgedrukt. En er wordt nog veel meer in uitgedrukt. Want het gaat volgens 1 Korinthe 2 om wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat vers alleen al, deze vers alleen al, geeft een definitie van wat wijsheid eigenlijk is. Hè? Wijsheid zal de mens moeten brengen tot heerlijkheid. En dus zegt de apostel, wij spreken wijsheid Gods, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Wijsheid zal de mens moeten verheerlijken. Maar uiteindelijk zelfs maken als God. Nou, dat is wat gezegd wordt. Die wijsheid die in Christus is, verandert ons inderdaad naar Gods beeld. Dat is de kracht, ander woord voor wijsheid dus in dit geval, dat is de kracht die in ons werkt. De kracht die God gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheden en machten enzovoorts. Nou, die kracht, maar dat is ook die wijsheid. En in Korinthe staat dat het gaat om verborgenheid. En het andere citaat was uit Efeze. En daar staat net zo goed bij. Het gaat om verborgenheid. De verborgene dingen. De verborgene werking van God in onze dagen. Waarin het de wereld in het algemeen aan wijsheid ontbreekt. En waarin Gods wijsheid inderdaad verborgen is voor de wereld. Maar werkt in elk geval in de gelovigen. Heb je die? Ik laat de moeite met dit soort mystieke verhalen. Want hoe vertel je dat nou aan aan een technisch mens, hè? Nou ja, goed. Aan mijn hond. Nee, dat zei mijn zwager altijd. Hoe vertel ik het mijn hond? Maar dat was een ander verband, geloof ik, toch of niet? Laat maar zitten. Ik hoop nou dat u een beetje begrijpt van waar het over gaat. Verborgenheid is namelijk wijsheid Gods. En dat is precies de term die vele malen hier in Daniël 2 wordt aangehaald. 8 keer. Volkomen overbodig. Maar niettemin, het staat er.